Goedemorgen gemeente, alle hartelijk welkom in deze eredienst. U hier in de kerk en alle die online met ons meeluisteren. In deze dienst gaat voor dominee Kolkert uit Vorchten. Vanmiddag hopen we proponent De Waard uit Driesem als onze voorganger te ontmoeten. We doen vanmorgen voorbeden voor de gemeenteleden in de verzorg- en verpleeghuizen. We denken hierbij aan mevrouw De Waard van der Tuuk in Avoort te Rijsbergen, de heer Van der Meer en mevrouw Van der Meer van Steenbeek in Schieweg, te Schiedam, in het parkhuis te Dordrecht de heer Bruinsma, in Salem te Ridderkerk mevrouw Van der Zee van der Linde, in Nebo te Zwijndrecht mevrouw Den Breeën Hogerheide en mevrouw Visser Pluimert. In Zwinhoven mevrouw Van de Heuvel Heij, mevrouw Koessen en mevrouw Stolk. In de Lichtkring de heer Boertje, mevrouw Van Dijk Los, de heer Hommel, mevrouw Linkstijl van Zuidam, mevrouw Schenk, mevrouw Sollema, mevrouw Van der Tocht en mevrouw De Waard Bruinsma. De collecte. De eerste collecte vandaag is voor de diaconie en de tweede collecte is voor kerkbeheer. Daarnaast is er de collecte voor het herstel van de corridor en voor onze zendingsmedewerkers. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En we beginnen deze dienst met lied 484 uit Weerklank. Gena van God, hoe loof ik u.
onze hulp en al wat we mogen verwachten voor tijd en eeuwigheid, voor leven en sterven, is van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heiland en Heere Jezus Christus, door en in verbondenheid met de Heilige Geest Gods, de Trooster. Amen. Gemeente, wat heerlijk hier weer te mogen zijn en om samen te mogen zingen. En dat willen we dan nu ook doen van Psalm 89, het eerste vers. Wij luisteren naar de wet des Heren en aansluitend de hoofdsom der wet, dit keer uit het evangelie van Marcus. Toen sprak de Heere God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken van dat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden en in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En dan luisteren we ook naar hoe de Heere de 10 geboden samenvat in het grootste gebod. Markus 12, vers 28. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat de Heere hun goed geantwoord had, kwam naar de Heere Jezus toe en vroeg hem: wat is het eerste van alle geboden? En de Heere Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem: juist, meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is en er is geen ander dan Hij. En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei hij tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde de Heere Jezus nog iets te vragen. Amen. Laten we samen hierop zingen van Psalm 130, het tweede vers, vers 2 van Psalm 130. Laten we samen bidden. Heer onze God, Vader van onze Heiland en Heere, Jezus Christus. We roepen u aan in de naam van uw geliefde Zoon om u te danken dat u ons hier vanmorgen bijeen hebt gebracht. Een klein deel van uw kerkelijke gemeente hier in uw huis. Maar ook de luisteraars thuis die nu met ons verbonden zijn. En in het bijzonder danken wij voor uw genade dat u naar zondaars als wij wilt omzien. Want nu we uw heilige wet en geboden hebben gehoord, beseffen we dat opnieuw en des te meer, Heere, als u onze ongerechtigheden en al onze overtreden gadeslaat, in plaats van ons in genade aan te willen zien, wie zal dan bestaan? We hebben het net gezongen. Maar we weten, Heere, dat u niet een harde, rechtlijnige despoot bent, die een soort wezen dat over alles heerst, maar zich niks aantrekt van wat zijn schepselen voelen of denken. Maar dat er bij u vergeving is. U bent heilig, waardoor we weten dat we straf verdienen. Maar u bent ook genadig. En die genade en die barmhartigheid hebt u geopenbaard aan het kruis van Golgotha, toen uw Zoon de straf van ons op zich nam. Heere, als u ons niet vergeeft, wie zal dan bestaan? En dan waren we niet hier of thuis met u verbonden. Dan waren we vandaag met de wereld meegegaan op de brede weg die leidt tot het verderf. En we belijden u dat we van nature niks beter zijn dan zij. Zoals Luther ook al zei, als je mij opensnijdt, dan komt er een paap uit. Maar Heere, dat zijn wij ook van nature. En het is alleen te danken aan uw nieuwmakend werk in ons leven, dat wij hier zijn. Heere God, het is onverdiende genade en trouw, Vader, dat we u mogen kennen en ook mogen kennen in genade. En dat we hier zijn, betekent ook dat we uw geliefde Zoon mogen kennen, waardoor we weten dat er vergeving is door zijn volbrachte kruiswerk, door het heilig bloed dat hij voor ons vergoot aan het kruis van Golgotha. En van velen zal ook bekend zijn dat ze teken daarvan mogen dragen in de heilige doop en dat ook mogen belijden. Maar Heere, dat kan alleen uit u en tot u. En daar pleiten we op, Vader, op het volkomen verzoenende werk en bloed van uw Zoon. En vergeef ons waarmee we u verdrietig hebben gemaakt, u boos hebben gemaakt, waardoor u uw aangezicht van ons af zou wenden. Maar dat is voor ons bitterder dan de dood, Heere. Zie ons aan uit genade alleen. En wil ons ook vanmorgen weer leiden door uw Heilige Geest en ons hart openen voor uw woord en uw woord voor ons hart. Doe het alstublieft, Heere, uit genade, uit uw genadevolle liefde in Jezus Christus. En maak dat we niet bang hoeven te zijn voor straf, ook al hebben we die verdiend, maar dat we ons kinderen van u mogen weten, die met kinderlijke vrezen en heilig ontzag u willen dienen, omdat we weten mogen hoe groot uw heilige liefde voor ons is. O Heere, maak zo deze dienst voor uzelf en voor ons tot een rijk gezegende dienst, een dienst vol van uw genadevolle vrije liefde en genade. Dat bidden we u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Na de schriftlezing die genomen is uit Psalm 42 vanaf vers 11 doorlezen tot in Psalm 43 vers 5. Want ze horen eigenlijk aan elkaar vast te zitten, die twee psalmen. Dan is er gelegenheid om uw gaven te geven. Dat zal hier nog wel digitaal zijn, neem ik aan. Ja, zoals inmiddels overal door de crisis. En dan zal dat gaan zoals afgekondigd. En dan na de inzameling zingen we Psalm 42. Hoe kan het ook anders? De versen 1, 6 en 7. Psalm 42 vanaf vers 11 doorlezend. Waar David, want voor mijn gevoel gaat het hier om David zelf, de psalmschrijver, met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid, van de man van bedrog en onrecht. Want u bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot u mij dan? Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Zend uw licht en uw waarheid. Laten die mij leiden, mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen. Zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God. Mijn blijdschap, mijn vreugde. En ik u met de harp kan loven, o God, mijn God. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht. En mijn God. Amen. Als antwoord op de prediking zingen wij straks van Psalm 43, versen 3, 4 en 5. De tekst voor de prediking waar we vanuit willen gaan vanmorgen is heel kort. Dat is vers 1a van Psalm 43. En daar staat: doe mij recht, o God. Gemeente des Heren, we willen vanmorgen een ogenblik stilstaan bij het woordje recht. Dat woordje recht, dat is een lievelingswoord geworden van onze tijd. En inmiddels, sinds halverwege de 20ste eeuw, een beetje zelfs al ingesleten in ons besef. Vroeger had je nergens recht op en nu hebben we blijkbaar overal recht op. Het is wat veranderd. Op het eerste gezicht ziet het er helemaal niet uit als een Bijbelwoord, het woordje recht. En de hele wereld die roept erom. Mensenrechten. Alles is erop gebaseerd. Om de wil van mensenrechten is er een gigantische stroom op gang gekomen van mensen, ook die bijvoorbeeld in Europa willen gaan wonen. Mensenrechten. Alles en ieder schijnt erom te vragen in onze tijd. En is het geen vragen, dan is het roepen. En is het geen roepen, dan is het eisen. En dat heeft natuurlijk een oorzaak. De grote vraag om recht is mede een gevolg hiervan, van dit dat er zoveel recht geschonden wordt in de wereld. Dat moeten we niet vergeten. En dat is een ander recht dan wat een sollicitant bedoelt die voor een baan gaat solliciteren en waarbij de eerste vraag tegenwoordig dan vaak niet is van: kan ik het wel? Ben ik er wel geschikt voor? Maar hoeveel verdien ik? Hoeveel vrije dagen krijg ik? Daar heb ik toch zeker recht op. En als dat niet helemaal naar de zin is, wordt dat als een groot onrecht beschouwd als er niet aan tegemoet wordt gekomen. Of niet geheel. Maar in wezen is het eigenlijk alleen maar je wat tekort gedaan voelen. Er is nog helemaal geen recht geschonden. Nee, zo'n opvatting van recht, dat is eigenlijk een welvaartsverschijnsel. Als zulk recht komt, gemeente, dan wordt het met gejuich binnengehaald. Maar de plicht, die strompelt er op krukken heel ver achteraan. Daarin gaat de Bijbel ons niet voor, in het roepen om zulk recht. Maar er wordt ook in de wereld geroepen om recht, omdat het deerlijk geschonden is. En gaat de Bijbel ons daarin wel voor? We lezen immers: doe mij recht, o God. Hoe zit dat nou? Je zou toch beter kunnen voorstellen dat het juist andersom was. Wanneer de Heere God tot het zondige mensdom roept: doe mij recht, o mens. Zoals Micha 6 het zo prachtig en ootmoedig verwoordt: mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij. Daar is het God die vraagt: o mijn volk, doe mij recht. Maar andersom: o God, doe mij recht. Ik zal proberen te laten zien zoals de Bijbel het ons tekent. Op drie verschillende manieren. De vraag aan God om recht. Dat kun je doen vanuit de hoogmoed. Dat kun je doen vanuit je schuldbesef. Je kunt het ook doen vanuit je geloofsverlangen. Let maar eens op. Eerst de roep om recht vanuit de hoogmoed. Doe mij recht, o God. Laten we maar eens naar Lucas 15 kijken. De gelijkenis van de verloren zoon. De jongste zoon, u weet wel, die zwerver, die is zojuist thuisgekomen. En vader heeft hem met open armen ontvangen. En direct een feestmaal laten aanrichten. En nu komt de oudste zoon aangewandeld. U weet wel, die brave. Hij doet dat heel waardig en heel rustig. Hij heeft geen haast. Zoals u weet, brave mensen hebben eigenlijk nooit haast. Hij hoort de feestvreugde al van verre. En hij blijft verwonderd staan. Wat is dat? Voor vader is het heerlijk dat hij zijn oudste zoon kan komen vertellen. Joh, je broer is thuisgekomen. Een broer? Hij die zijn erfdeel er met hoeren heeft doorgejaagd? Kijk, gemeente. Nu komt er wat ik bedoel. Ik ben al zoveel jaren in uw dienst geweest en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt ge nooit een geitenbokje gegeven. De verloren zoon, het gemeste kalf. En de brave zoon nog geen geitenbokje. Dat is toch wat die oudste hier bedoelt, gemeente. Hij zegt toch eigenlijk, doe mij recht, vader. En jaag die klaploper de deur uit. En geef mij dat gemeste kalf. U vindt hem toch ook niet zo'n sympathieke verschijning, hè? Sinds het u verteld is al op de lagere school of al eerder thuis. Nee, maar geestelijk gezien heb ik hem al heel vaak ontmoet, gemeente. Vast van gang, als vanzelfsprekend uitstralend dat hij in alles in zijn recht staat. Je ziet hem gaan in je gedachten. Tot hij uiteindelijk met die vaste gang aan de hemelpoort komt en zegt tegen Petrus: mag ik me aan u voorstellen? Ik ben die en die. Vul het maar in. Laat me binnen. Doe mij recht. We kennen ze wel, gemeente. U weet wel. Dat soort dat maar niet uitgestorven raakt. Hoogmoedige mensen. Die stellig weigeren zullen om samen met de verloren zonen de feestvreugde van de vader binnen te gaan. En er is eigenlijk maar één ding wat ze ontbreekt. En dat is de ontroering. De ontroering van een mens die uit verslagenheid om zijn zonde genade bij God heeft gevonden in de Heere Jezus Christus. De ontroering van een mens die al zijn prestaties, zijn gezondheid en zijn hele materiële voorspoed, heel zijn zakelijk, zijn ordelijk en nuchter christendom ook, in elkaar heeft zien schrompelen. Toen de Heilige Geest, toen Gods woord hem bepaalde bij de glanzende, volmaakte heiligheid van de Heere God. Wie die ontroering niet kent, die is niet geschikt voor het genadefeest, gemeente. En wie het wel kent en ook iets van de Heere kent, die durft niet meer zo te bidden: doe mij recht, o God. Want diegene heeft Gods recht gezien. Waar? Op Golgotha. Daar heeft hij Gods recht gezien. En Gods recht was daar het sterven in ontzaglijke eenzaamheid, gebroken onder de last van onze vloek en van onze zonde, wegens onze hoogmoed, want dat is de oerzonde. Zalig wie dit geleerd heeft, dit lied, in de praktijk van zijn bestaan. Alle roem is uitgesloten, ik roem in vrije gunst alleen. Nee, gemeente, de Heere God beware ons ervoor dat we hoogmoedig zouden durven bidden: doe mij recht. Maar dan, in de tweede plaats, de roep om recht uit het schuldbesef. Zo te bidden: doe mij recht, o God. Een heel andere figuur komt er dan op in mijn gedachten. Dat is de jongste zoon uit die gelijkenis, die het in de vreemde niet meer uit kan houden van verlangen naar vader. En uiteindelijk besluit om terug te keren. En met lome, onzekere en trage passen loopt de zwerver terug die lange weg naar huis. Ondertussen bij zichzelf overwegend hoe hij thuis wel niet ontvangen zal worden. Wat zal vader doen? Hij zal natuurlijk boos zijn. En terecht. Dat heeft hij verdiend. En misschien slaat hij me wel. En misschien laat hij me wel naar de poort brengen. En de oudsten laten doen en besluiten wat in de wet staat over zulke weglopers en verspillers van de erfenis. Stenigen. Maar ik heb het verdiend. Ik wil mijn straf dragen. Ik kan niet meer zijn zoon zijn om alles wat ik uitgevreten heb. Maar ik zal vragen, als ik mag blijven bestaan, of ik een van zijn dagloners mag worden. En zo heeft de jongste zoon dat bij zichzelf overlegd. Maar gemeente, als hij dan uiteindelijk na die lange voorbereidende reis op die ontmoeting in de armen van zijn vader ligt, dan wordt hij als het ware verpletterd onder de liefde van zijn vader. De kus, die brandt hem op zijn voorhoofd als vurige kolen. Er is iets in hem dat nog roept: vader, u moet me niet kussen. Dat ben ik niet waard. Ziet u dan niet hoe ik geleefd heb? Hoe vuil ik ben? En weet u dan niet wat ik allemaal heb uitgevreten? Nee, nee, niet kussen. Niet uw zoon. Uw dagloner. Meer niet. Hoort u het wel, gemeente? Hier vraagt de jongste zoon ook om recht. Vader, doe mij maar recht. Vader, behandel me, maar alstublieft nog als een dagloner, niet als uw kind. dat heb ik niet verdiend. Doe me dat recht, Vader. En dat is een hele andere roep om recht dan bij die oudste zoon. Vindt u niet, gemeente? Dat klinkt heel anders. Hij weet heel goed, als vader recht doet, dan komt de straf. En toch vraagt hij erom. Hij vraagt eigenlijk om straf. En waarom doet hij dat? Weet u het? Kunt u zich zoiets voorstellen? We zijn toch zeker allemaal bang voor straf? En als kind liepen we er toch met een boog omheen te proberen een straf te ontlopen. Ik had in die flipjeboeken van Tiel, Flipje Tiel, ik weet niet of de ouderen dat nog kennen, daar stond in dat Flipje, dat vriendje van Flipje, die deed een heleboel van die boekjes in zijn broek. En ging toen naar zijn vader toe, omdat hij toch straf kreeg. Maar hij denkt, dan voel ik de klappen niet zo. Dat is dan iemand die toch nog de straf niet ontloopt. Maar we zijn toch allemaal bang voor straf. Is het niet hier op aarde, dan wel in de eeuwigheid. En hier is er opeens een die om straf vraagt. Doe mij maar recht, doe mij recht, o God. Ik heb het verdiend om verloren te gaan. Ja, dat zit erin verborgen. Gemeente, zoiets kun je alleen verklaren vanuit de majesteit van een geweten dat wakker geworden is. Als de Heilige Geest, als Gods woord je heeft gezegd, jij bent die man, jij bent die vrouw, jij bent dat meisje, die jongen. Net zoals Nathan toen tegen koning David, toen die Uria had laten vermoorden om Bathseba. En Nathan riep om hem wakker te schudden, jij bent die, u bent die man. Een ontwaakt geweten, ontdekt aan zichzelf. Soms zie je dat op een bepaalde manier ook bij je kinderen, als je die mag hebben. Er is er één ondeugend geweest, maar hij ziet in dat hij fout zat. En hij ziet in wat hij verkeerd heeft gedaan. En nu vraagt hij om straf. Straf is een harde, maar ook een heerlijke noodzakelijkheid. Want weet u, na die straf, voorbij de straf, als de pijn van de slagen weer is weggeëbd, en dat weet hij, dan is het weer in orde met vader en moeder. Het ontwaakte geweten is niet zomaar tevreden met een zachte hand die zomaar even de overtredingen wegpoetst. Ik herinner me jaren geleden een vrouw in een Amerikaanse gevangenis, doodstraf, ze had mensen vermoord. En in de gevangenis kwam ze tot geloof, ontwaakte haar geweten. Mensen die het hoorden zeiden, geef haar de doodstraf niet, want ze is bekeerd. Ze is wedergeboren, born again, zoals ze dat in Amerika noemen. Geef haar, zet die straf om in levenslang of iets dergelijks. Maar die vrouw zei, nee, ik heb die straf verdiend. En het heerlijke is, van die afschuwelijke straf, dat ik daarna hoop bij mijn vader te zijn in de hemel. En het is voltrokken, die doodstraf. Nee, een ontwaakt geweten is niet zomaar tevreden met een zachte hand die zomaar even de overtredingen wegpoetst. Ik hoop dat dat bij ons grote mensen ook nog mag voorkomen. Want kan vergeving niet op ons hoofd en op ons hart branden? Als een vurige kool? En kan straf soms niet weldadig zijn? Zoals toen bij David, nadat hij door Nathan was bepaald bij zijn overtreden tegen Uria en Bathseba. En kan het ontwaakte hart soms niet vragen, doe mij recht, geef mij maar die straf. Dat zijn hoge dingen en ook diepe dingen. En moet er niet iets daarvan terug te vinden zijn in onze verhouding tot de Heere God? Ik bedoel dat een mens tegenover de Heere God heel diep gaat voelen zijn zonde en zijn onheiligheid en zijn onreinheid. Zodat hij zichzelf erom gaat aanklagen en zijn eigen rechter gaat worden tegenover God. Al ben je nog zo bekeerd geweest, gisteren, maar vandaag toch weer opnieuw. Doe mij maar recht, o God. Kan dat niet ook in ons hart leven, gemeente? Net als bij Petrus eens. Heere, ga maar uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat is toch een heel andere toon dan bij die oudste zoon, hè? Uit de gelijkenis. Doe mij recht. Van harte zeggen dat je het genadefeest niet waard bent. Rechter worden over je eigen leven. Voor Gods aangezicht. Maar o wonder, juist zo rijp worden voor Gods genade in Jezus Christus. En nu het derde. Ten slotte die laatste vraag. Doe mij recht, o God. Maar dan als vraag vanuit het geloofsverlangen. En nou komen we bij de psalmdichter zelf. Van psalm 42 en 43 terecht. Want psalm 42 en psalm 43 vormen één geheel. Dat kun je zien aan het refrein aan het einde van de psalm. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Als je die twee psalmen zonder pauze achter elkaar doorleest, wat wordt dan dit vers mooi? Doe mij recht, o God. Het gaat in deze psalmen over het lijden van de dichter. Dat is wel duidelijk. Allerlei lijden. Ook en vooral dit lijden dat hij door een of andere reden uit zijn vaderland is verbannen en de tempeldienst mist. En dan vooral de dienst, de offerdienst bij het altaar. Voor een vrome Israëliet is dat op zich al erg genoeg. Maar dit kwelt hem het meest. Het allerergste is wel dat God zich voor hem lijkt verborgen te hebben. En dat zijn vijanden dat doorhebben. En dat zij de ganse dag daarom tot hem zeggen. Nou, waar is nou die God waar je het altijd over had? En zo'n grote mond over had. Dat hij jouw God is. En dat hij op die honende vraag geen antwoord heeft. Voorlopig althans nog niet. En dat is vreselijk. Dat is een doodsteek in zijn beenderen. Dat is waarom hij in het zwart gaat. Rouwkleding draagt. Omdat hij geen antwoord heeft als zijn vijanden vragen. Waar is nou die God van jou? Je kunt toch aan alles zien dat hij je verlaten heeft? Zo mag de Heere God het toch niet laten blijven. En nou komt die worstelende bede. Doe mij recht, o God. En dat is nou het geloofsverlangen, gemeente. Het doet ons denken aan de ontmoeting van de Heere Jezus met Petrus. Na de opstanding aan het meer van Tiberias. Na de verloochening. Simon, zoon van Johannes, hou je wel echt van mij? Heb je me waarlijk lief? Meer dan die anderen? En hoe moet Petrus nou antwoorden? Want dat laatste, meer dan die anderen, daar komt hij niet eens aan toe. Hij lijkt het eerste alleen maar te horen. Hebt ge me waarlijk lief? Alle recht heeft hij verloren. Hij kan wel zeggen, ja, Heere, natuurlijk, ik heb u lief. Maar dan zal de Heere antwoorden, nou, dat heb je bewezen, Petrus, in de nacht van mijn lijden. Nooit kan Petrus meer zeggen, ik heb u lief, Heere. En toch is het waar. Toch gaat heel zijn hart naar de Heere uit. En dan komt dat prachtige antwoord, gemeente. Heere, vraag nou niet langer. U weet het immers wel. Heere, u weet alles. U doorgrondt en kent mijn hart. En u weet, op grond van uw eigen waarnemen, dat ik u lief heb, Heere. Hier vraagt Petrus het ook. Heere, doe mij recht. Op grond van wat gij van mij weet. En dat is dus alles. Ook diep binnen in mijn hart. Beter, dieper nog dan ik het zelf weet. Op grond daarvan, van wat u van mij weet. Doe mij recht, o God. Jacqueline van der Waals zegt het zo. Ach, ik ben mijn zonde moe. En ook mijn berouw. Ik ben mezelf moe. En ik ben het zoeken moe naar God. Die ik niet ken en die ik toch zo gaarne kennen zou. Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet. Mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot. Maar bovenal het zoeken naar mijn God. Ik ben het zoeken moe. Maar God niet. Hij ziet en kent mijn zonde en vergeeft ze 70 maal 7 maal en meer. Hij wil niet dat mijn ziel sterft, maar leeft. O wonderbare goedheid van de Heere, die naar zo'n moedeloze ziel nog vraagt, die alle dingen en ook mij verdraagt. Weet u, dat is dezelfde stemming als bij Petrus toen aan dat water. Het is het lied, de stemming van de bekommernis, van het oprechte verdriet om je zonde. En wat is daarin nou de sterkste toon? Het schuldbesef, de vertwijfeling, de moedeloosheid, je hoort het er allemaal in. Door alles heen, gemeente, net als bij Psalm 42 en 43, deze zekerheid dat de Heere mij vasthoudt dat we zijn eigendom zijn. Met alle schuld. En met alle vertwijfeling. Met alle moedeloosheid. Met alle verdriet over je zonde. En alles wat je nooit meer over kunt doen. Het is geen jubelende belijdenis zoals: ik weet dat mijn verlosser leeft. Nee, het is nog schemering. Morgenschemering. Maar die draagt wel een belofte. Namelijk dat het dag gaat worden. Ook al is die dag er nog niet. En nou snakt de ziel naar deze dag. Naar het volle daglicht. En bidt: Heere, gij hebt het zelf beloofd. En gij hebt het volbracht. Maar u hebt het nog niet voleindigd. Heere, doe het. Doe het nu, Heere. Doe me recht. Misschien kent u dat ook wel, gemeente. Er is in ons hart misschien wel wat geloof en wat geloofsverlangen gelegd door de Heere, maar nog niet die volle vreugde. De ware bevrediging. We willen wel strijden. We willen wel tasten. We willen ook proeven. Als we maar door Hem ertoe aangeraakt zijn. Maar we willen niet altijd strijden en tasten en vanuit het ontvangene weer voortleven. Als we niet voortdurend gevoed en aangeraakt worden. En als we de fontein van het leven gevonden hebben, dan willen we wel vele dagen drinken. Niet alleen maar druppeltje voor druppeltje. Maar dan verlangen we ook om te drinken met volle teugen. Als de Heere ons die vinger geeft, dan willen we toch heel die doorboorde handen. Kijk, dan wordt het gebed geboren. Heere, doe me recht. Heere, gij hebt zelf mij honger en dorst gegeven. Naar u. Schenk me dan ook de verzadiging. Wonderlijk is dat, gemeente. Als een mens tegenover de Heere God zo kan leren spreken van zijn eigen recht. Maar dat kan alleen hij of zij die geleerd heeft dat hij alle recht kwijt is. Alleen diegene die zijn eigen rechter, zijn eigen aanklager geworden is bij God. Die krijgt in de Heere Jezus Christus een nieuw en eeuwig recht op Gods genade. En dat is wat we straks hebben gezongen ook in lied 484. Die je steeds weer leidt, die genade. En het is genade die je thuis brengt. Ik wil besluiten met een gebed wat ik van Koos Geerts hand aantrof laatst. De Heere zegt tot hem: ik hoef jouw offers niet. Ik zoek jouw hart. Verzekert u mij in uw evangelie. Dus Koos Geerts leest in het evangelie dat God zijn offers niet hoeft, maar zijn hart wil hebben. En dan zegt hij: hoe minder ik mijzelf naar voren dring, Vader, en in de etalage zet, hoe meer u, Heere, behagen schept in mij en mij uw vrijheid schenkt. Hoe zwakker ik durf te zijn, hoe hulpelozer, hoe reddelozer en hoe rechterlozer. hoe meer ik groei en bloei. In hoop, geloof en liefde en zelfs aan u raak. Er is geen God als u. Zo op en top een vader. Zo barstens vol genade. Zo ongelooflijk groot en gul en gaaf. Vergeef mijn zieligheid. Mijn dom vertoon. Van kijk mij nou weer eens fijn presteren. En fluister mij daarom nog één keer in. Ik hoef jouw offers niet. Jij bent mijn kind. Amen. Doe maar, Marco. Psalm 43. 3-4. En zo eindigt deze psalm met de naam van de Heere Jezus. De Heere Jezus, zijn naam betekent mijn redder is God. Het over profetische psalmen gesproken. Laten we samen de Heere danken en bidden. O Heere, dank u wel dat u ons maakt tot rechteloze bedelaars die met lege kinderhanden en dorstige kindermonden tot u worden uitgedreven. Om dan bij u te mogen horen en te ontdekken dat wij uw kinderen zijn. En daardoor ontvangen, zomaar om niet, gratis, uit onverdiende genade, een door u toegerekend recht op genade. Als eigen kinderen van u, door uw eigen kind Jezus, onze Heiland en Heere. U Vader bent door uw Heere Jezus zo barstensvol genade, zo ongelooflijk groot en gul en gaaf. Het is zo goed bij u, dank u wel. En fluister het ons elke dag maar weer in. Je bent mijn kind. Zo lieflijk, zo genadig. En dan ontvangen wij al wat we nodig hebben. Niet te veel, niet te weinig. Omdat u zo vol liefde en genade en zo trouw en toegewijd voor ons zorgt. En altijd wat we echt nodig hebben voor onze ziel. Het enige nodige voor leven en sterven, voor tijd en eeuwigheid schenkt. En vul daarmee maar onze lege kinderhanden, lieve Vader, om Jezus wil alleen. En zo bidden wij u ook voor uw kinderen die het om allerlei redenen moeilijk hebben, uw bijstand zo hard nodig hebben. En dan denken we in het bijzonder aan onze broeders en zusters in verpleeg- en verzorgingshuizen. Heren, wilt u ze vooral ervan overtuigen dat ze uw kinderen zijn en dat u voor ze zorgt en ze alles geeft wat ze echt nodig hebben. Heren, geef dat pijn of allerlei dingen die je tegen kan komen daar in die huizen het oog daarvoor niet sluiten, maar juist open doet gaan. Wij bidden u ook voor jongeren en voor ouderen. Heren, we danken u voor verruiming van regels, maar geef in het bijzonder de jongeren de ernst van de dreiging van het nieuwe virus wat er weer is, het Delta-virus, te zien, zich aan de regels te houden, opdat het niet allemaal veel erger wordt, hier en wereldwijd. En zo bidden wij u ook voor deze gemeente, de kerkenraad, dominee Maaien en zijn gezin, om wijsheid en om volharding in deze moeilijke tijden, ook kerkelijk gezien. Ik bid u voor de wereldwijde kerk die dus ook de wereldwijde gevolgen draagt van de pandemie. We bidden voor onze vervolgde geloofsgenoten. Heren, wat zijn het er veel en het wordt steeds grimmiger. Ook in Nederland. Heren, is er de haat tegen christenen. Wij bidden u voor het werk van de zending dichtbij en ver tot de jongste dag. En wij bidden u voor uw eigen volk Israël, wat dan volkomen en geheel tot geloof zal zijn gekomen in hun oudste zoon, in hun oudste broer, die ook uw zoon is, Vader, in de Heere Jezus Christus, de Messias. We bidden u voor onze koning en zijn huis, om wijsheid, om ons volk te leiden. Wilt u dit volk ook een regering geven die luistert naar u? Want we leven, heren, te midden van een volk dat in meerderheid niet meer in u gelooft. En zo ontregeld raakt, ook door de crisis, maar ook door al die invloeden waar je aan bloot komt te staan als je u verlaat. Die niets anders hebben dan deze werkelijkheid en deze wereld om zich in te bewegen. En op te hopen en om in te zijn. Wij bidden u dat ze zich nog mogen leren bewegen en te bouwen en te hopen en te zijn in U, o Heere Jezus, waar de orde van U en uw geest is en de vrijheid van Christus in het kindschap van U. Wees met allen die vandaag zich eenzaam en alleen voelen. Troost en bemoedig hen dan, Heere. Wees de aanwezige in de stilte van hun hart, uit genade alleen. Ook die thuis ziek zijn of in een ziekenhuis liggen, dat bidden we u, Heere, uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Er is nog iets te zingen, namelijk de slotpsalm. En dat is psalm 68, vers 10, u wel bekend. Gaat dan allen van hier heen in de vrede van uw hart. Laat het zo mogen zijn dat u uw hart en uw hoofd erop kunt neerleggen op de genade van de Heere. Gaat van hier dragend de onmisbare zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.